Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Steeds meer spelers leveren wat salaris in. Kinderen zijn misschien de oplossing en een blik aan wilde transfergeruchten. Verder gaan we op snuffelstage bij half mens, half paard. Zanger van onze jingle, maar vooral scheidsrechter Jeroen Manschot. Dus volle kracht vooruit voor een nieuwe aflevering van De Derde Helft.
Ik hoop dat toekomst koeken.
Bij elke keuze twijfel ik.
If Ona will suck me, of course.
Doe je leren bekleding? Pak je een automaat?
Ik ben wel even klaar met het gale tyfusvoetbal.
Hallo allemaal, welkom bij de Eredivisie podcast van Nederland, waarin we normaal het Eredivisie weekend in 45 minuten bespreken. Maar nu in tijden van corona onze luisteraars vooral eigenlijk up-to-date houden van alles wat er gebeurt rondom het Nederlands voetbal. Zoals altijd aan de hand van onze inmiddels bekende rubrieken, zoals het weetje wat niemand wil weten, de lookalike en de corona nieuwsshow. Maar ook gaan we de laatste weken, jongens, op snuffelstage. En zo vandaag met scheidsrechter Jeroen Manschot, onze enige en favoriete scheidsrechter. Die wel eens wil aanschuiven om met hem te bespreken hoe het is om scheidsrechter te worden. Toch wel het enige beroep waar complimenten eigenlijk niet voorkomen en waar iedereen's moeder hetzelfde beroep schijnt te hebben. Om te beginnen, ik zit hier natuurlijk weer met mijn drie grote vrienden. Ik zit hier met Gijs, met zijn broertje Tim en met Snijboon. Snijboon, om bij jou te beginnen, je bent deze week jarig geweest. Je kreeg eigenlijk als cadeautje van de voetballerij dat er weer gevoetbald werd in Duitsland de hele week lang. Heb je van je verjaardag en van deze week met voetbal genoten?
Laten we met het voetbal. Ik durf wel te zeggen dat ik eigenlijk heel weinig voetbal heb gekeken. Vorig weekend ging
dat
ik echt
zitten.
Ja, en heb ik heel veel wedstrijden gekeken. Maar eigenlijk was de hype rond de Bundesliga was voor mij na één weekend al wel weer weg. Dus ik wacht rustig totdat de Premier League weer begint en dan en de Eredivisie. Dan word ik weer blij. De Bundesliga, die laat ik even wat het is.
Oké.
Okay. Maar Snijboon, ja. Titus noemt ons net vrienden. We zijn wel een treetje lager gaan zitten naar vorige week, toch? Kennissen zijn we.
Ja.
Weet je niet?
Ja.
Jongens, ik ben niet. Voor luisteraars die vorige week niet hebben geluisterd, ik was er vorige week even niet. Ik doe ook wat bij knutselen bij andere podcasts. Maar serieus, ik ben niet minder vaak hier op de zondag dan jullie.
Nee, maar het is soms ook mentaal weggaan. Want kijk, ik was jarig. En dan word je. Kijk, ik woon met Tim, dus die feliciteerde mij gelijk.
Alleen omdat je met hem
woont. Gijs, die belde mij netjes om
even
te feliciteren.
Even altijd.
Ja. Van wie aan tafel denken jullie dat ik niks heb gehoord om mijn verjaardag?
Van onze geluidsmannetje Dirk?
Nee, maar ik weet dat hij aan mij denkt.
Okay,
van
jongens.
Jou heb ik helemaal niks gehoord.
Bij deze gefeliciteerd, Snijboon.
Ja, je kan de pleuris krijgen.
Laten we even naar jouw huisgenoot gaan, Tim. En jij hebt samen met jouw jarige vriend en huisgenoot Snijboon inmiddels veel bekendheid verworven op YouTube. Jullie zijn leuke video's aan het maken. Waar ging het ook weer over?
We zijn een YouTube-serie gestart over voetbalmanager. Waarin wij Cambuur Leeuwarden 100 miljoen euro gaven. En gingen kijken hoe ze dat in 3 jaar hebben besteed. En dat was erg leuk. En het werd volgens mij goed ontvangen. Houd goed in de gaten. We hebben iets van 89 duimpjes omhoog op YouTube. En 0 naar beneden. Dus dat is uitstekend. En voor de mensen die nu op YouTube kijken. Die zien het volgende onderwerp. Dat komt woensdag online. Iedereen wil natuurlijk weten hoe het is als Messi en Ronaldo in één team spelen. Dat gaan wij ook doen. En dan bij RKC. Kijken of ze kampioen worden.
Oké, dus dat simuleren jullie dan met voetbalmanager?
Zeker.
Ja. Oké, ik ben heel benieuwd. Die link kan je volgens mij vinden op onze Instagram en Facebook, ik kijk even naar Gijs.
Zeker. Wij gooien dat overal over de schutting.
Top. Nou, voor de mensen die op YouTube zitten, die zien ons nu ook allemaal in een voetbalshirt zitten. Ik herken ze niet eens allemaal. Maar Gijs, waarom noemen we dit eigenlijk?
Het is de Voetbalshirt Week. Officieel omgedoopt door het gelijknamige, volgens mij, Instagram-account Voetbalshirt Week.
Leuk gevonden.
Relatief simpel idee, maar het idee achter de kousen erachter is. Is mooi. Het is namelijk, ze proberen awareness en geld in te zamelen voor onderzoek naar de dodelijke spierziekte ALS. En na Jack van Gelder en Humberto Tan komen wij toch in een illustre rijtje terecht dat wij ook daar aandacht aan besteden.
Net zoveel haar.
Dus bij deze Gaan wij ook allemaal, volgens mij is het een 1 euro wat je minimaal doleert. En dan gaat het naar onderzoek, naar ALS bij deze. Okay.
Welke shirts hebben we aan, Gijs, met jou te beginnen?
Ik heb de Bundesliga eer aangedaan. Letterlijk en figuurlijk het shirt van Werder Bremen. Gesponsord door niet nader te noemen Amerikaans sportmerk met zo'n rare swoosh.
Gaan we door, Snijbo?
Jongen. Ik heb van mijn huisgenoten een shirt gekregen met een mooi design van de Kaiser Chiefs uit Zuid-Afrika. Dus die heb ik...
Gesponsord door, Snijbo?
Even erop op inzoomen met je camera. Nee? Je ziet dat niet. Oké, Tim, goed, jij?
Ja, dit is het Nederlands elftal shirt, Titus. Maar dat uitshirt, dat zou je niet herkennen.
Nee. Ik kijk echt nooit voetbal. En ik zelf heb een prachtige outshirt van Napoli aan. Gesponsord nog door Mars van Maradona.
Maar echt van de meest aftandse Italiaanse dorpsmarkt ooit gekocht, hoor.
Zeker. Die heeft nooit meer dan 5 euro dan wel gulden gekost. Jongens, laten wij het over voetbal gaan hebben. Over onze eigen eredivisie. Voordat wij zo meteen in gesprek gaan met Jeroen Manschot. Want wat is er allemaal gebeurd? Om te beginnen bij jou, Gijs.
Nou, de grootste nieuws is eigenlijk voor mij dat er eindelijk overeenkomsten gesloten zijn die ertoe doen. Met betrekking tot het salaris en de verlaging daarvan. Een aantal weken geleden is al naar buiten gekomen dat een paar organisaties, FBO bijvoorbeeld, jullie kennen natuurlijk het allemaal, VVCS en de CBV, wie kent ze niet, waren tot een overeenkomst gekomen dat salarisverlaging tot gevolg zou hebben. Maar waar het niet dat Valentijn Driessen mij erop wees, op een zeer aardige, doch boze manier, dat een schijnvertoning was. Het was namelijk alleen een aanbeveling, dus clubs konden eronder uit onder de salarisverlaging. Maar nu zijn clubs zelf in overleg gegaan. Via de Zoom, met spelers, met directie. Zijn er een aantal clubs die nu... is er een aantal clubs die nu overeenstemming bereikt hebben over het verminderen van het salaris. FC Utrecht, PSV, PEC, Sparta, Heracles, Groningen, Twente en VVV doen allemaal een duit in het zakje. Dit in combinatie met de voorverkoop tussen haakjes van de seizoenskaarten. Bijvoorbeeld FC Twente heeft er al 10.000 verkocht. Gaat de zaak beter maken, gaat het makkelijker maken voor Erik Gudde om naar Klaas Dijkhoff te gaan met de vraag, mag ik 400 miljoen? Want zonder plan was het niet mogelijk. Nu dat een paar stakeholders zelf meedoen, wordt het iets makkelijker. Dus ik ben benieuwd of die steun er ook gaat komen.
Oké. Okay. En jouw achtergrond, heeft die hier nog wel mee te maken?
Nee, daar ga ik zo meteen over hebben.
Oh, oké. Okay.
Ik vind het heel eng.
Ik zit namelijk niet bij een geldbank, ik zit met kinderen op een tribune.
Oké. Okay. Snijboon.
Met kleren aan.
Kan jij mij even updaten? Of nee, laten we anders eerst naar Tim gaan. Hey. Nog veel transfergeruchten?
Ja, de slechtste spits van de Eredivisie heeft zowaar een nieuwe club gevonden op het hoogste niveau. Jaffer Arias van FC Emmen is naar VVV Venlo getransfereerd voor het passende bedrag van 0 euro.
Nog één keer voor mij even een
wat is VVV?
Opfrissing. Waarom is hij de slechtste spits?
Omdat hij er helemaal niks van kan.
Oh, oké. Okay.
Genuanceerde. Mister Peck, Bram van Polen, gaat voor zijn 14e seizoen. En hij spiegelt zichzelf een beetje aan Steven Gerrard, zei hij.
Andersom ook, hoor.
Andersom zeker ook. Dus dat is leuk. Maar ik wil het vooral heel veel inzoomen op Vitesse. Want die hebben nu een nieuwe technisch directeur, Johannes Spoor. Dat is een Duitse meneer die vooral uit het Red Bull circuit afkomstig is. En die heeft bij Hoffenheim...
Racen? Ja, het Red Bull circuit. Drinken?
Race, ja. Hoffenheim, Leipzig en HSV, daar heeft hij gewerkt. Het is eigenlijk een laptop-directeur. Laat ik daarmee beginnen. Hij is van video-analyst opgeklommen. Hij heeft zich heel erg bezig gehouden met de scouting. Hij was bij HSV hoofdscout, bij Leipzig ook. Ik vind dit eigenlijk een best wel slechte zaak voor Vitesse. Zij hebben al überhaupt een handje van om de Arnhemse identiteit weg te gooien op het veld. Door heel veel buitenlanders en Chelsea-huurlingen binnen te halen. Daar waren ze toen met Jordania ook mee begonnen op bestuurlijk niveau. Toen hadden we nog Mo Allach of Mark van Hintem, die technisch directeur was met een soort van binding met de club. Nu halen ze dus een 37-jarige gast, dus veel jonger dan Snijboon, op een best wel cruciale positie. Ik vind het zorgwekkend, want Edward Sturing, die was hoofdtrainer, is ongelooflijk zielig. Ik had een filmpje gezien op Vitesse TV. Edward Sturing, die is 5 keer interim geweest om die club te redden. En Johannes Spoor, die kwam naar hem toe en zei, Edward, zou je het leuk vinden om mee te doen om de positie voor hoofdtrainer volgend jaar? Zei Edward. Ja, Edward zei, ja, het lijkt me echt fantastisch om te kunnen beginnen met de groep vanaf het begin. Oké, zegt hij. Oké, Edward, kom maar volgende week even naar mijn kantoortje en bespreken we je visie, ja? Toen Edward helemaal enthousiast praatte over hoe die Vitesse vooruit moet helpen. Welke spelers ze moeten halen en zo. Toen niet genomen. Edward gaat ook niet meer bij het eerste elftal betrokken worden. Helemaal wil hij zelf ook niet. Wordt ongetwijfeld iets in de jeugdopleiding. Ja, het is ontzettend triest. Dus ik mag hopen dat ze Nicky Hofstan assistent maken. Want die zit er altijd op de bank ergens raar te doen ook. Maar ik vind het een kwalijke zaak hoor. Want ik hou gewoon van Nederlanders.
En, ja, rustig.
Het is wel weer classic, Tim, dat je dit nieuws dan tot je neemt. En dan dat helemaal tot iets negatiefs weet te draaien. Ja. Want het kan ook gewoon zijn dat je een jong iemand met een moderne visie op het voetbal aanstelt. Die voor de langere termijn aan die club gaat bouwen.
Zeker.
Kans is klein, maar kans is er wel snel.
Ja, ze hebben nu een Duitse trainer op het oog, Thomas Letsch. Dat is misschien nog leuk. Die komt ook uit het Red Bull circuit racen.
Laptop trainer?
soort van.
We hebben het nu sowieso al veel over de Duitsers. Ik ben wel benieuwd hoe het met de rest van Europa gaat. Snijboon, jij bent de afgelopen
maar
weken.
Hoe kun je nou de enige grote transfer gerucht van Snijboon en van ons geluidsmannetje Dirk niet bespreken?
Dat het niet in de Eredivisie past?
Natalia Fico.
Ja, zeker. Ja. En dat is tevens onze lookalike.
Oh, kijk eens aan.
Ja. Is het eindelijk zover?
Het is eindelijk zover.
Eindelijk,
we hebben doodgegooid met deze lookalike. Linksback van Ajax schijnt overeenstemming bereikt te hebben met de club over de gelimiteerde transfersom van 25 miljoen euro. Waardoor die zeer interessant wordt voor allerlei grote clubs. Arsenal schijnt voorop te liggen, Snijboon. Even snel, wat denk je daarvan?
Nou, we hebben genoeg linksbacks.
Maar is 25 veel, weinig? Wat denken jullie daarvan?
Nou, dat is nou, in deze tijd is het wel veel, maar als je één seizoen terugkijkt, dan gingen er linksbacks voor 40 miljoen. Maar goed, daar gaat het niet om. Wat is het hier aan tafel?
Maar we hebben veel luisteraars gehad die die lookalike hebben ingestuurd, toch? Dat jij leuk. Toch wel.
Onder andere Sven Stroomberg. Die zou echt woest worden als we hem niet noemden, want hij heeft hem denk ik elke week doorgestuurd. Okay. Totdat we een foto hadden, maar we hebben een goede foto.
En nu nog even. Dit is al natuurlijk al deels van wat er in buitenlands voetbal gebeurt. Snijboom, wat is er in Engeland, Spanje, Italië, Duitsland, waar dan ook allemaal gebeurd?
In Duitsland zijn ze nu gewoon bezig en vinden ze het allemaal een groot succes. Dus daar is het allemaal hosanna. In Spanje mogen ze vanaf 8 juni weer gaan voetballen. Dus die zijn ook blij. In Engeland is een beetje paniek. Want daar zijn al 8 spelers en stafleden hebben de diagnose COVID gehad. Dus daar ligt het allemaal een beetje op zijn gat. Maar daar hopen ze wel te gaan voetballen. Belangrijkste buitenlandse nieuws is natuurlijk de aanstelling van Jason Statham. Als hoofdcoach van Cincinnati. Ongelooflijk, hè? Cincinnati kwam dit jaar al goed in het nieuws door de hele saga met Ron Jans. Die hebben nu Jaap Stam aangesteld als trainer en daar op Twitter een foto bij geplaatst van, hoe heet hij ook weer, Tim? Teun.
Tienes heette hij.
Een of andere jeugdleider van Ajax hebben ze een foto van. Want die stond namelijk met
Tienes van Teunenbroek.
Ja, met de naam van Jaap Stam stond hij in de Getty Images in zo'n fotobestand. Dus die hebben de verkeerde foto gedaan. En alle clubs sprongen daar bovenop met foto's van Bruce Willis en Stanley Tucci, Jan van Hals.
Maar ook meneer Proper en Sugarly Hooper.
Ja, Sugarly Hooper vond ik een hele leuke. Ja, dus elke kale man is nu hoofdcoach van Cincinnati. Ja, ik vind dat echt fantastisch. Dus kwamen er na 2 uur zelf pas achter. Ja. Dus Cincinnati is gewoon de minst professioneel geleide
en
club.
En ze hebben ook nog eens een Nederlands directeur, hè? Nijkamp.
Ja, Gerard Nijkamp.
Ja. Dus die was woest op de stagiair die gewoon bold defender from Ajax had ingetypt. En waarschijnlijk toen gewoon een plaatje had.
Maar ook onder Snijboon's felicitatiepost op Instagram stond welkom Jaap Stam.
Tot zover het buitenlandse nieuws.
Ja, belangrijker dan dit wordt het niet.
Nee, precies. Nou ja, het weet je van Tim misschien.
Dat zeg ik.
Hey, ja. Oh, het is de wedstrijd van de week.
Dit weet je wat, Tim, bedoel ik.
Ik heb een beetje, niemand wil het weten. Ik heb een beetje. Ja, la 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 la.
Ja, het gaat over scheidsrechters. Het is een beetje in de sfeer van de uitzending. Het gaat over de scheidsrechter die wel eens dikke lul is genoemd. Weet je het nog allemaal?
Welke niet?
Was allemaal, toch?
Mulder? Simon Mulder, ja,
kale
zeker.
Lul. Kale lul, ja.
Wat we hebben. Voetbalbroers, die bestaan, hè? Voetbal, Edgar of Edgar Davids niet, maar
Edgar, dat was zo hard. Ik heb gedronken. Voetbalbroers, Edgar Davids is dat niet.
Nee, zijn er wel meer, ook niet. Maar het is een primeur, Simon Mulder met zijn broer Christian. Dat zijn fluitende broers. Dus die hebben allebei gefloten op het hoogste niveau. Nee, Christian niet. Christian is vierde man. Maar omdat hij heeft zijn contract bij de KNVB als scheidsrechter, dus hij is niet talentvol genoeg, werd niet verlengd. Dus hij is nu naar Duitsland eigenlijk verbannen. En daar fluit hij nu de Oberliga. Hij heeft nog steeds torenhoge ambities. Maar Simon en Christian zijn dus de eerste professionele fluitende broers. Maar naast dat Simon Mulder goed kan fluiten, of in ieder geval kan fluiten, in ieder geval fluit.
Is
hij gediplomeerd kok en brandweerman.
Zo. Hm. Oh ja?
Ja, dus dat duizend is wel eigenlijk. Dus hij kan echt allemaal leuke dingen tegelijk. Dus hij kan pannenkoeken laten aanbranden. Meteen gewoon die fik zeggen, zo. Ja. Meteen die fik blussen. Bij de
Sims, terwijl hij een fluit in zijn mond heeft.
Want bij de Sims had je vroeger als je gasfluis in de fik stond en je kon niet blussen. Ja. Dan ging je eraan.
Ja, precies. Dus dat, ja,
wat dat is hier ook goed. Hoor. Nu, als jouw gasfluis nu in de fik vliegt en je kan het niet blussen, dan ga je er ook aan.
Bij Simon is het dus letterlijk als de brandweer erbij om te blussen. Uitstekend. Leuk.
Oké. Okay. Was dat het dus of niet?
Ja hoor.
Oké, okay, dan kunnen wij door naar onze corona nieuws show. Gijs, om je te beginnen, kunnen we het dan meteen even hebben over die achtergrond die de YouTube-kijkers nu zien van een handvol kleine kinderen met voetbalsjaals om?
Ja, nee jongens.
Dit kan
dit
alleen maar fout gaan.
Dit is niet strafbaar. We hebben natuurlijk allemaal gevolgd wat er gebeurd is bij FC Seoul op Titusna. Daar hadden ze namelijk, om het stadion te vullen, hadden ze poppen neergezet. Wel op 1,5 meter, want die konden elkaar blijkbaar ook nog besmetten. Maar dat bleken sekspoppen te zijn. Ze hadden de mondjes netjes afgeplakt, maar toch daardoorheen zag je nog een beetje zo'n... Oh. Ja. Goed, die hebben een boete van €75.000 gekregen.
Risicovol verhaal met je achtergrond.
Ja, gast, hè? Dit was ook mijn buitenspel.
Oké, okay, maar ik ga door.
Ik vond het tering grappig, namelijk.
Hij mag
ik... Nee, maar dan mag ik er ook op inhaken. Dat FC Seoul, Gijs, die had verklaard dat die fabrikant herhaaldelijk had verzekerd dat het geen sekspoppen waren. Dus je moet voorstellen dat Seoul met die fabrikant... Ja, maar dit lijkt best wel op sekspoppen.
Nee.
En die fabrikant zo, nee. Nee, maar serieus? Nee, echt niet. En ik heb dus plaatjes gezien. Het zijn dus vrouwen, Chinese vrouwen, met cup double D... Dus met allemaal Seoul-shirts, met van die shirtjes van die voetbalclub. Dus je hebt dus mensen die bij die club werken, die over zo'n pop met super dikke tieten zo'n shirtje moeten trekken. En die dachten dan niet van, oh, dit is wel een sekspop, dit is gewoon waarschijnlijk een normale pop.
Ja. Maar hoe zou de sekspop
elke sekspop is ook een normale pop en elke normale pop is ook een sekspop.
Oh.
Nou, dat zijn jouw woorden.
Laten we even doorgaan. Leuk, Tim. Gladbach deed met kartonnen fans. Als in, die zetten kartonnen fans op stoeltjes. Die kon je kopen. Leuk initiatief. Volgens mij 10.000 kartonnen.
12.000.
Oké, 12.000.
Ron Vlaar.
Dat was niet mijn weetje, maar...
Huh? Ron Vlaar zit daar dus.
Maar Gijs, kartonnen om. Kom nog even tot het punt van die kinderen.
Nee, eerst ga ik nog even naar Denemarken. Want daar gaan ze via Zoom meeting inbellen. Dat is leuk. Dus alle fans kunnen live bij een wedstrijd met geluid aan in het stadion.
Oh, dat maken. Is heel vet.
Dat is leuk.
Zoom. Goed, dan toen haakte Sjoerd Mossoe erop in.
Van nu al.
Van AD. Die had het wel het leuke voorstel om dan alle stadions in Nederland maar te vullen met levende mensen. Geen sekspoppen, namelijk kinderen. Eén op dus kinderen tussen groep 6 en groep 8. Hoezo? Wat is het nou?
Nee, ja, kom nou even tot dat fucking verhaal.
Ik ben bezig. Die zijn dan wel welkom in het stadion. Ongeveer 1 begeleider per 10 kinderen is nodig. En hij denkt dat als je dan vlak na school de aftrap plaatsvindt, kunnen ouders ook nog werken. Dan kunnen oranje in plaats van bier. Allerlei maatregelen moeten genomen worden.
Ziek leuke spreekkoor.
Dus dan moet je met 10 kinderen op stap en mag je geen bier drinken.
Nee, ja. Klopt.
En wat voor spreekkoor zit je aan te denken,
ja,
dan, Tim?
Ik dacht bijvoorbeeld, stel Manschot is scheids van... Jeroen, jij wordt sowieso laatst gekozen met Gim.
Oh. Dat klinkt wel goed. Dus ja. Ja, dit zit een goede flow in.
Creatief ben jij eigenlijk.
Ja, thanks.
Snijboon.
Ik zal het heel kort houden. Ik wil vooral even wat aandacht vragen voor het mooiste spandoek van de week. Die kwam van wat Feyenoord fans. Oh, die hadden een spandoek opgehangen bij de Kuip. Met geef ons stadion terug. Want die willen heel graag voetbal met publiek. En die hadden dan als statement erbij. RIVM Mafia. Dus we hebben KNVB-maffia, UEFA-maffia, FIFA-maffia, maar nu belangrijker, de RIVM-maffia zorgt ervoor dat we niet met z'n allen naar het voetbal kunnen.
Jezus, je hoort er niet meer bij als je geen maffia bent. Tim.
Jij hebt een Napoli-shirt aan.
Ik heb er nog geweest, Titus. Sekspoppen.
Oh ja, ja. Het
daardoor had ik extra tijd voor mijn verhaal, maar goed.
Ja. Jongens,
wil je nog iets anders kwijt dan? Of
nee,
tijd
nee
over?
Zeker niet. Dat was dan alweer de corona nieuwsshow. En voor mij staat Jeroen Manschot dan wel met de fluit, dan wel niet met de fluit in zijn mond te trappelen om met ons te bellen. Dus moeten we dat gewoon even gaan doen. Zal ik nog een kopje koffie halen?
Wanneer krijg ik mijn stagevergoeding?
Als je dat dan morgen voor 9:00 even in de mail hangt?
Ik weet niet eens wat een fax is.
Inmiddels aangeschoven, of in ieder geval telefonisch aangeschoven, Jeroen Manschot om met ons te hebben over het zijn van scheidsrechter op deze snuffelstage. En bij ons brandt natuurlijk vooral de vraag, waarom zou je ooit scheidsrechter willen worden? Maar daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. We zijn natuurlijk al hartstikke blij dat jij hier weer bent voor de tweede keer in de derde helft podcast. Hoe is het met je in deze tijden van corona?
Ja, goed. Het is een beetje een bijzondere tijd voor iedereen natuurlijk.
Ik weet nog goed dat ik stond aangesteld bij VVV AZ. En dat was in de periode dat er de wedstrijden wel, wedstrijden niet door zouden gaan. En ik zat op dat moment in Saudi-Arabië. En ik kon nog langer blijven. Alleen er werd gezegd van ja, je moet toch terugkomen. Want de wedstrijden gaan door. En ik was nog geen dag thuis. En toen lagen ze alsnog eruit. En sindsdien heb ik eigenlijk geen voetbalveld meer gezien. En dat is echt... ja, is niet fijn. Is niet fijn.
Nee, want wat doet dat met je? Ja, het is toch wel echt jouw lust in je leven. Wel op het voetbalveld staan en daarmee bezig zijn. En nu kan je echt vrijwel niks doen, lijkt me.
Nee, ja, trainen. En analyseren van beelden. Maar meer dan dat doe je niet. We hebben nu vorige week, of afgelopen week, voor het eerst weer een training gehad in Zeist. Met een beperkt groepje. Dat is de eerste training weer met wat collega's. Superleuk om elkaar ook weer te zien.
Want wat doe je als je traint als scheidsrechter?
Ja, alles zonder een bal eigenlijk.
Dus je jullie doen vast, ook niet heel veel met de bal tijdens de wedstrijd, toch?
Als het goed is, niet. Nee, er zijn scheidsrechters die het wel willen.
Maar. Waar train je dan op?
Vooral intervaltraining. Het is heel veel sprintwerk. Het is heel veel...
Oh, het is echt conditioneel.
Vooral dat.
Oké. Okay. Snijboon, Tim, Gijs zitten hier natuurlijk ook allemaal. Die hebben zo nog een hele hoop vragen voor je. Maar laten we even beginnen bij het begin. Waarom wilde jij ooit scheidsrechter worden?
Nou, niet.
Tot fijne avond.
Hey, dank jongens. Nee, ja, het is eigenlijk meer zo geboren. Ik voetbalde bij SV Houten. En ik zat altijd in het team van mijn vader. En we hebben altijd gewoon lage elftallen, leuke elftallen, vrienden elftallen. En op den duur kwam ik in een selectie-elftal te voetballen. Vraag me niet waarom, want ik heb meer de bank gezien dan het veld. Ja. Maar er werd een soort verplichting gesteld om vrijwilligerstaken te doen. En ik koos ervoor om op het veld te gaan staan in de zomer en in de winter de hokken schoon te maken. Dat stond ik in ieder geval droog. Ja. Maar ja, dat ben ik eigenlijk leuker gaan vinden. Mensen die zeggen van joh, je doet het hartstikke leuk. En ik had er zelf ook plezier in. En zodoende ben ik eigenlijk begonnen met het fluiten.
Oké, want en hoe word je dan uiteindelijk scheidsrechter waar je... Nou, ook nog niet geld mee kan verdienen.
Ja, dat is gewoon echt in de loop der jaren zo gegroeid. Het is ook niet zo.
Word je gescout, Jeroen, of niet?
Nou ja, scouten is een beetje een groot woord, denk ik. Er zal niet iemand naar een wedstrijd gestuurd worden van nou, we gaan eens even kijken of die scheidsrechter zo goed is. Iedereen komt natuurlijk voor het voetballen. Mm-hmm. Maar ze hebben bij de KNVB natuurlijk wel waarnemers en coaches lopen. En die vallen dingen wel op. En die zullen binnen Zeist vast wel wat doorgeven. Nou, ik heb er laatst iemand gezien. Ik doe het zelf nu ook. Hè. Ik kijk zelf ook bij wedstrijden. En dan zie ik een scheidsrechter lopen. En denk nou, je zit echt wel potentie in. En dan probeer je dat door te geven bij de juiste personen in Zeist. En die zullen dan wel mensen aanstellen om te kijken of het inderdaad goed genoeg is om te groeien en om hoger op te komen.
Want op wat voor momenten zie je dat dan? Kijk, bij voetbal snap ik het. Als iemand een prachtige paas geeft of een wereldgoal maakt, dan denk je, hé, daar zit potentie in. En hoe werkt dat dan bij een scheidsrechter?
Goed blazen, hè?
Ja, goed blazen, goed wijzen.
Goed wijzen.
Goed rennen.
Nee, dat kan jij wel, hè?
Ja, onwijs. Onwijs. Met dank aan Polen. Nee, het is het bier bedoel ik dan, hè? Het is echt het managen van de wedstrijd. Hè? Je ziet soms wel in een wedstrijd dingen ontstaan. Je ziet dingen gebeuren tijdens een wedstrijd. Je denkt van, hoe gaat de scheidsrechter het oplossen? Sommige scheidsrechters die lossen het niet goed op, waardoor het alleen maar meer escaleert. En sommige scheidsrechters weten het gewoon heel goed op te lossen. En als ze dat dan structureel kunnen doen, dan zie je dat ze het echt wel in de tang hebben. En qua managen van een wedstrijd het gewoon goed kunnen. Kijk, je kan niet iemand leren om harder op een fluitje te blazen. Of weet je, je kan mensen alleen leren om om te gaan met weerstand. Om de-escalerend op te treden. En je spelregelkennis is natuurlijk heel belangrijk. En dat is vooral het managen van de wedstrijd. Dat is ook echt een heel belangrijk item binnen de arbitrage geworden de afgelopen jaren.
En wat was het moment dat jij dacht, hey, hier kan ik misschien wel mijn beroep van maken?
Ja, dat is eigenlijk een beetje gekomen, denk ik een jaar of 8, 9 geleden. Je hebt diverse trajecten binnen de arbitrage. Ik ben begonnen in het talententraject amateurvoetbal. Dat is een TTAV noemen ze dat. En dat is een soort traject waarin je als scheidsrechter jezelf kan ontwikkelen. En waarvan ze zeggen, nou ja, weet je hebt potentie, je hebt wat talent om te fluiten. We geven je wat handvatten om te groeien en beter te worden. Nou, daar kan je doorstromen naar het TTBV, dus het talententraject betaald voetbal. Dan word je ook beoordeeld door waarnemers en rapporteurs uit het betaalde voetbal. Dus je wordt net wat strenger, maar op andere facetten gecheckt. En gekeurd wil ik niet zeggen, maar echt gerapporteerd. En als je dat goed doet, dan kan je die stap maken. En dat is wel een beetje de periode geweest waarin ik dacht van, nou ja, weet je, er zat misschien wat meer in dan alleen maar de top van het amateurvoetbal. Ik heb wel 5 jaar lang bijvoorbeeld in de tweede klasse geacteerd, waardoor mijn rugzak wel echt gevuld is. Je ziet goed voetbal, je ziet heel slecht voetbal. Je ziet van alles gebeuren rondom dat veld. Soms hele, hele druk bezochte wedstrijden en soms staat er geen hond.
En dit klinkt als de Eredivisie.
Ja, de huidige Eredivisie. Nee, maar ja, weet je, ik kwam als een sportpark en dan zat het hek dicht. En dan kwam iemand aangelopen met een peuk in zijn hand. En die kwam een regelrecht de kroeg uitgelopen. Die zei, oh, wat ben je vroeg scheids? Ik zei, ja, er is zo'n wedstrijd toch? Ja, dat is pas over een uur.
Dat is bij RKC.
Ja, het ging al met zo'n peuk.
Nee, dat is bij EWC, maar die zijn
daar is misgegaan.
Jeroen, ik ben heel erg, je hebt het nu net over sportparken en over de hoeveelheid fans. Je ziet nu natuurlijk in Duitsland wedstrijden zonder enige fan eigenlijk. Ik ben geen scheidsrechter, maar ik zou het fijner vinden, of in ieder geval met meer zelfvertrouwen het veld oplopen, omdat ik toch weet, er zijn maximaal 11 mensen echt boos op mij. Die 11 van wie het beslissing niet in het voordeel neemt. Hoe kijk jij er tegenaan? De Eredivisie gaat waarschijnlijk weer beginnen zonder publiek, als het al gaat beginnen op korte termijn. Vind jij het, lijkt jou fijn zonder publiek? Of ben jij wel echt de liefhebber van de fluitconcerten en Jeroen, nou, je kent het allemaal wel.
Nou ja, weet je, mijn moeder die heeft het lekker rustig de laatste week. Daar gaat het niet zo vaak meer over. Maar als ik het voetbal zie op tv, ik vind het niet fijn. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland die heel veel commentaar hebben gehad op het niet doorvoetballen, nu dit zien, zullen denken van ja, is dit wat we willen? Hè? Is dit het voetbal wat je wil? Want je voetbalt voor supporters, je voetbalt voor het publiek en dat wil je ook in de volste stadions doen. En voor mij als scheidsrechter is dat natuurlijk ook veel meer beleving, veel meer entourage. En ja, wat ze roepen, wat ze schreeuwen, 80% hoor je niet eens wat ze schreeuwen. Je hoort het aan het deuntje vaak van, oh, het zal wel over mij gaan. Maar ja, ik sta liever in een vol stadion dan weer ouderwets op een sportpark zonder publiek.
En denk je dat dan dit moment of het eventueel spelen zonder publiek er meer ruimte gaat zijn voor jonge onervaren scheidsrechters om dat op zich te nemen? Omdat het toch een andere dimensie is en misschien iets makkelijker om in te komen en minder beïnvloed door fans?
Ja, dan ga ik op de stoel van de technische staf zitten. Maar ik denk wel dat het een periode is waarin je talentvolle scheidsrechters net wat meer in kan zetten in de Eredivisie bijvoorbeeld om daar te wennen. Maar ook jongens uit een traject daaronder die in de keukenkampioendivisie kunnen debuteren. Dat kan je natuurlijk sneller doen als er minder druk bij ligt. Ja.
Hey Roen, ik heb een vraag als leek. Ja. Ik ben heel erg benieuwd hoe het eraan toe gaat in de kleedkamer voor een wedstrijd. Hebben jullie bijvoorbeeld als arbitrale trio 1 kleedkamer?
Ja, tenzij er een dame bij zit, dan is er een tweede kleedkamer beschikbaar. Maar
dan zit jij met die dame.
Nee, dan zit ik alleen.
Oké, nice. Hey, en doe jij de muziek of niet?
Soms wel, soms niet. Ik doe meestal de muziek na de wedstrijd. Voor de wedstrijd wil ik toch wel de focus op de wedstrijd hebben. Maar als iemand zijn muziek aan wil zetten. Ik ben niet zo iemand die zegt van ik wil geen muziek en ik wil rust. En ik wil nee, weet je, ik hou van een dolletje. Ik wil lekker nuchter die wedstrijd in kunnen stappen. Maar wel met een focus op de wedstrijd. En na de wedstrijd, dan gaat de hazes af en toe wel zijn aan. Maar dat is meer als we gewoon een goede prestatie hebben ingezet.
Samen
als ik een tweede strafschop heb gemist. Ja, heel gezellig.
Ja. Maar Jeroen, hangen er ook pamfletten op de muren? Zeg maar dat jullie met elkaar afspreken van dit zijn de 3 punten waar we op gaan letten vandaag voornamelijk. Of even nee. Herhaling van nee. Dit is buitenspel. Misschien ook wel handig af en toe.
Nee, ik doe dat niet. Ik doe het gewoon allemaal mondeling. Dus ik heb gewoon een lijstje in mijn hoofd die ik gewoon even afga om gewoon even alle puntjes op de i te zetten. Dat doe ik meestal een kwartier voordat we het veld op gaan voor de warming-up. Zodat het bij iedereen vers in het hoofd zit. En tijdens de warming-up kom je nog eens op dingetjes. Of komen zij nog eens met dingen van, joh Jeroen, hoe wil je dat dan? Dus dan bespreek je dat nog even met elkaar. Maar zo doet ook iedereen dat weer individueel voor zichzelf. De ene die doet het juist wanneer ze in de kleedkamer komen. Dus ruim een uur voor de wedstrijd. Want dan hebben ze nog de tijd om vragen te stellen of het even te laten bezinken. Maar ik doe het vlak voor de wedstrijd. En het zijn geen hele grote dingen die ik anders wil. Maar het zijn gewoon meer dingen die ik als scheidsrechter prettig vind van mijn assistenten.
Ja. Hey, Jeroen, is er een WhatsApp groep met alle Eredivisie scheidsies?
Nee.
Scheidsies.
Hoe krijg je het ook weer uit je poren?
En hoe werkt, want als je dan jij hebt toch niet altijd dezelfde assistent, of wel?
Nee. Ik heb elke week wisselende assistenten.
En dan maak je een WhatsApp groepje aan of zo op vrijdag?
Op dinsdag. Ja, op dinsdag 12 uur krijgen wij de aanstellingen binnen. En dan weet ik met wie ik op pad ga. En dan maak ik gewoon een WhatsApp groep waarin het kledingadvies staat. Dus wat moeten de spelers aan, wat hebben de keepers aan, wat moeten wij aan. Of de assistenten er ook mee eens zijn, want die hebben daar meer mee te maken dan ik. Zeker met bepalen van buitenspel. Dus ik wil ze gewoon daarin meenemen. En ik wil zeggen wanneer ik aanwezig ben. Soms eet ik vooraf wat in het hotel. Nou ja, als ze mee willen eten, mogen ze mee eten. Dan zeg ik hoe laat ik er ben. En als ze dat niet willen, dan zie ik ze wel bij het stadion.
Appig.
Ik wil het nog wel even hebben over vorm. Want bij spelers hebben we het altijd over vorm. Hoe zit dat bij jou? Als je straks weer gaat beginnen, moet je dan je vorm weer hervinden eerst?
Nou, ik moet je eerlijk bekennen. Ik zat gisteren bij een vriend van mij en er stond voetbal aan. En ik zag een aantal dingen op het veld. Ik denk, oh ja, dat is ook weer een spelregel. Dus ik heb wel het idee dat ik straks richting het begin van de competitie... of de oefenwedstrijden die misschien gespeeld gaan worden, dat weet ik niet... dat ik toch wel even het spelregelboek weer een beetje ga opfrissen. Want je gaat er wel een beetje uit. Dat
nee, heb je ook periodes gehad dat je dan nu terugkijkt en denkt... oh, toen was ik echt weken of een paar maanden echt goed in vorm... of juist, oh, toen was ik een paar weken gewoon echt matig?
Nou ja, je bent niet een paar weken echt goed in vorm. Weet je, het is maar net hoe de wedstrijd loopt. En als je 3 weken achter elkaar een strafschop mist... dan is voor je gevoel, denk je... maar je kan 89 minuten een dijk van de wedstrijd sluiten... maar in die 90 minuten nog steeds een strafschop missen. Keepers hebben precies hetzelfde. Die kunnen fantastisch in vorm zijn... maar als zij 2 wedstrijden achter elkaar de bal door hun benen laten rollen... zijn ze een slimiel.
Dus meer op wedstrijdbasis dan in een periode.
Ja, ja. En natuurlijk zullen er scheidsrechters zijn die in een periode wat minder draaien. Hè? Dus gewoon wat meer foutjes maken. Dat je denkt van ja... Maar wij zijn ook niet van de cultuur van oké, het gaat fout. Dus je moet gestraft worden en je bent geschorst. Of dat hoor je natuurlijk ook wel eens in de media. Mm-hmm. Ja, van straffen word je ook niet beter. Dus ik denk... maar als je echt over vorm gaat praten... Ja, ik merk dat niet zo over een lange termijn.
En hoe lezen jullie in... over spelers, of hoe lees jij in over spelers? Is het wel eens voorgekomen, eigenlijk als de belangrijkste vraag... dat iemand op Twitter heeft hem gesteld... dat een speler zo irritant is geweest... volgens mij heette die gozer Stuimig Weertje... niet die speler, maar wel die man van Twitter... die wilde heel graag weten of je ooit wel eens een gevoel hebt gehad... als je een kaart trok van... lekker, weet je, je bent zo vervelend... en nu heb ik eindelijk een manier om je legaal op de bond te slingeren.
Ja, nou ja...
Hoeven geen namen, alleen maar rugnummers.
Nee, en vooral nummer 4 is dat nee. Nee, ja, je hebt natuurlijk spelers die heel irritant kunnen zijn voor een scheidsrechter.
Noem maar een naam hoor, als je wil.
Nou ja, dat, als voorbeeld, en dat niet persoonlijk naar mij, maar gewoon in het algemeen richting arbitrage hadden we natuurlijk Mark van Bommel bijvoorbeeld als trainer. He, ja. Iedereen riep al wat irritant. We hebben als spelers Tom Beugelsdijk, is natuurlijk een hele goede speler die flink de beuk erin zet. Ja. Maar als hij een beukje krijgt, zeurt hij ook niet. Weet je? En als ik met dat soort spelers gewoon normaal om kan gaan, zal ik nooit denken, ha, ik heb je. Hmm. Maar er zijn ook spelers, die voetballen hier niet meer, maar die zijn continu aan het zeuren.
Een Uruguayaanse spits die je niet meer voetbalt toevallig?
Nee, het is een Nederlander. Nee, maar nee, zonder dolle. Weet je, sommige spelers die zeuren en alles wat ze tegenkrijgen, maar als ze zelf wat doen, dan mag het ook weer niet. Weet je, dus het, ja. het is ik zal nooit denken van, ha, ik heb je lekker. Maar natuurlijk heb je wel eens... Natuurlijk heb je wel spelers die denken van ja, we zeggen wel schekscherend voor in de kleedkamer van de basis. Nou, die heeft geel, die heeft geel. Die kan je op voorhand al in het boekje zetten. Bij wijze van.
En daar zet je dan geld op in.
Ja, dat doe ik daarvoor nog. Nee.
Maar het belangrijkste, hè? Je hebt toch soms ook op het veld wel eens echt gewoon zin om te juichen ook. He, je hebt Mike Dean, had je in Engeland. The gift that keeps on giving is die man. Gewoon echt, als hij een goed voordeel had gegeven, ging hij echt gewoon juichen. Moet je dan echt inhouden soms op het veld?
Nou ja, even dat verbaal. Nou, non-verbaal laat ik het niet zo handig. Maar verbaal is wel zo lekker. En zeker als de rapporteur meekijkt, dan is het van zo, weer plus 2 puntjes.
Nice.
Die hoort alles wat wij zeggen. Dus je hebt een beetje te beïnvloeden.
Oh, die zit ook met zijn oortje in het stadion. Maar kan hij ook praten met jullie?
Nee. Het is alleen horen. En sinds de komst van de VAR. Omdat zij ook moeten weten wat de VAR communiceert.
Praten zou ook leuk zijn. Dat hij dan na zo'n blunder zegt, daar ga je.
Ja, keukenkampioen-divisie volgende week.
Ja, nou jij zegt het. In de keukenkampioen-divisie hebben we natuurlijk geen videoscheidsrechten. En daar hebben we dus... Hawkeye, dat is de operator van de videoscheidsrechten. Die heeft vaak die oortjes bij hun. Maar die zijn natuurlijk in de keukenkampioen-divisie zijn die er niet. Op een gegeven moment hebben we wel eens een oortje mee moeten geven aan een rapporteur. Maar dat is gewoon een oortje met dus inderdaad een microfoontje eraan. Maar als hij niet goed is gesynchroniseerd, hoor je dus alles. Dus op een gegeven moment was ik in die wedstrijd en ik hoorde in één keer die rapporteur roepen. Die had dus zijn vrouw mee. En nou ja, ik hoorde net zeggen dit en dit. Ik zeg, ik hoor je al, meld. Dus die heeft de rest van de wedstrijd zo gezeten. Ja,
Wat goed. Jeroen, ik heb nog één metavraag. Want scheidsrechter zijn heeft toch een bepaalde reputatie. Hoe kijk jij naar het vak van scheidsrechter zijn en vooral hoe Nederland daar naar kijkt?
Welke reputatie doe je op?
Nou ja, dat je heel veel mensen niet voor hun lol in een stadion gaan lopen waar 50.000 man hun moeder uitkafferen. Vrijwillig.
Nee. Ja, weet je, wij doen natuurlijk een beroep wat een beetje valt onder de handhaving, onder de politie, onder eigenlijk de beroepsgroepen die altijd de sjaak zijn. Je doet het nooit goed eigenlijk. Hè? En dan zal je vast zeggen van ja, als je het nooit goed doet, waarom doe je het dan?
Ja.
En dat is juist de kunst om het zo te managen dat je het voor de spelers wel goed kan doen. Kijk, een supporter die heeft vaak maar één ding en die willen gewoon 3 punten hebben. En of dat nou linksom of rechtsom moet gebeuren, als het voetbal slecht is, dan ligt het aan de scheidsrechter.
Ja, tot vaak ook.
Nee, maar ja, weet je, fluitje links is rechtsboos, fluitje rechts is linksboos, fluitje niet zijn ze allebei boos. Dus je hebt altijd boze mensen. Maar ik vind dat de arbitrage in Nederland eigenlijk best wel hoog niveau is en dat wij niet heel erg bekritiseerd worden. Als je de VI opent op maandag of dinsdag, als je ziet wat er in Spanje geroepen wordt, in Italië geroepen wordt. Nou, in Engeland vinden we ook allemaal fantastisch voetbal, maar als je hoort wat daar geroepen wordt, want daar mag alles zogenaamd. Maar daar zijn ze ook niet helemaal niet blij mee met de arbitrage. Nee, dus ik denk dat in Nederland dat nog wel meevalt.
Oké. Jeroen, normaal ben je natuurlijk scheidsrechter van het spelletje. Nu ga je met ons 45 seconds spelen en dan ben jij deelnemer. Gijs, ben jij dan scheidsrechter?
Ik ben nu scheidsrechter.
Ja, precies. Oh. Want Snijboon die moet nog wel eens terecht gewezen worden. Dus laten we.
Ja, ik ben niet zo goed met scheidsrechters eigenlijk.
Je bent niet zo goed met regels, überhaupt. Tim, jij krijgt 45 seconden om samen met Jeroen zoveel mogelijk spelers op te ratelen. Jij houdt de tijd bij.
Ja, ga ik doen.
Dan krijgt Jeroen 45 seconden om zijn lijstje aan spelers te omschrijven. En we starten.
We zijn al 20 seconden bezig, Jeroen.
Oké.
3. Heb je het lijstje voor je? Even eerlijk.
Ik heb zeker het lijstje.
Belangrijk om te zeggen is, je hoeft niet de volgorde van het lijstje aan te houden.
Nee. Dat is
dat zeker niet gedaan.
En jouw partner in crime is Tim. Dus we tellen af. 3, 2, 1... Go.
Oud-trainer van Vitesse heeft Sloetski opgevolgd. Blokheadkapsel.
Edward Sturing.
Ja. Speler van Vitesse. Zijn deal met Feyenoord is reeds afgeketst.
Brian Linssen.
Oud-speler van VVV. Stond bekend om de stamceltransplantatie.
Lennart Thu.
Ja. Middenvelder van PSV uit Japan. Heeft hier voor Begroningen gezeten.
Rutsu Doan.
Ja, mijn keeper van FC Twente, de bron van Bastiaan, riep het altijd. Nee,
Drommel.
De
huidige keeper. Drommel, Joel Drommel.
Ja, die. Speler van de spits van PSV met nummer 9, de opvolger van Luc de Jong.
Malen, Donjan Malen.
Ja, oud-speler van Volendam, och, echte Volendam, Jack speelt Jack nu weer Heerenveen. Nee, speelt nu weer
Heerenveen.
Joey Veerman, verdomme.
Je had kunnen even. 6 goed.
6, oké. Okay. Jeroen, niet slecht.
Nee,
van mezelf.
Ik vond het een hele duidelijke omschrijving. Ik had het wel sneller kunnen raden.
Nee, ik ken ze allemaal niet, maar.
Zeker. Jongens, wij gaan alweer afronden. Na dit prachtige spelletje. Ja, we gaan naar Fantalk. Ja, okay, nog even. Goed. Dus we krijgen nog een paar vragen ingestuurd door onze fans.
Hallo fans, wie gaat er zinnen? Hier is Tom.
Ja, Jeroen, jij hoorde de jingle niet die wij wel zojuist hoorden. Vandaar eventjes de stilte. Wat hebben we ingestuurd gekregen van Rini Cantini of Rini Cantine? Die zegt, beste Jeroen, als je je fluit voor 1 keer mag vervangen voor iets anders, wat zou dat dan zijn?
Mijn fluit 1 keer mag vervangen voor wat anders. Iets anders om op te blazen of...
Het is helemaal aan jou. Maar ik denk wel dat het handig is dat het geluid maakt.
Oh, de hand nog geluid maakt.
Trombone zou ik heel grappig vinden.
Ja, ik zat aan een tuba te denken die je dan echt op je rug draagt ongeveer, weet je, over het veld.
Ja, ik vind zo'n vuvuzela wel wat eigenlijk.
Die kan je dan ook gewoon gebruiken om iemand even op zijn kop te tikken als irritant.
Ja, ik zou wel trompetten, lijkt me wel gaaf.
Dat zou ik zo grappig vinden als er een scheidsrechter met
maar dan wel met zo'n pionnetje op de voorkant dat je nog een beetje kan echoen. Weet je?
En we hebben nog een vraag van Rutger Bulthuis. Hij is zelf scheidsrechter en hij heeft moeite met opstootjes. Hij wil weten hoe jij dit oplost.
Gewoon terugvechten.
Gewoon als eerste uitdelen.
Ja, opstootjes is altijd wel een ding. Het belangrijkste is denk ik om het te signaleren. Op het moment dat je 2 spelers een beetje ziet bakkeleien, zorg dat je als scheidsrechter gewoon heel snel daarbij bent. Er wordt vaak ook gezegd, ga er dan als scheidsrechter niet tussen staan. Maar weet je, als je de ruimte hebt en de tijd hebt, en er zijn maar twee spelers bij elkaar, en je kan ze uit elkaar trekken. Duw ze niet omver, kijk uit dat je niet te hard duwt. Maar probeer het te deescaleren meteen. Ga niet staan toekijken, want dan zijn er twee, dan worden het er vier, dan worden het er acht, dan worden het er 16. En dan moet je het allemaal nog in de gaten gaan houden. Dan moet je weer 6 gele kaarten gaan geven, want iedereen moet weer geel krijgen die wat doet. Dus probeer als scheidsrechter eigenlijk meteen daar te zijn, daar waar je eigenlijk nodig bent. En probeer het gelijk te deescaleren. Dat is echt het belangrijkste. Ja. Staan ze eenmaal met z'n 5, 6, ja, ga er niet tussen wurmen, want dan krijg je ook een klap voor jou. Dan is het niet anders. Dan moet je maar denken, ja, weet je, als jullie solliciteren, dan word je ook een keer aangenomen en dan krijg je hem een keer. Maar...
Dat is ook wel een klassiek scheidsrechtersdingetje. Ja, ja. Mooi.
Ja, heerlijk. Tot slot, Daan Brak. Hij wil weten wat je wil doen na je scheidsrechterscarrière.
Ja, ik zou bijna zeggen rentenieren, maar dat gaat niet.
Hij kan proberen.
Ja, hij kan proberen, maar dan kom ik niet ver. Nou ja, het is, wij zijn scheidsrechter tot 5, 6, 47 jaar ongeveer. En daarna moet ik nog 20 jaar gewoon werken. En wat ik dan exact wil gaan doen, of dat in de voetballerij is, of dat het in de arbitrage is, ik weet het eigenlijk nog helemaal niet. En mijn vooropleiding is echt het faciliteren. Ik heb altijd met facilities iets gehad. Ik vind het heel leuk om dienstverlener te zijn, dus ik denk dat ik misschien daar iets in ga doen. En dat misschien wel weer binnen de voetballerij of binnen de KNVB. Ik weet het echt nog niet. Ik heb nog een jaar of 8, 9 denk ik om lekker te kunnen fluiten. Misschien wel 10. Als het fysiek allemaal goed gaat. En dan, tegen het eind van mijn carrière moet ik al over na gaan denken. Maar nu ben ik vooral bezig met de arbitrage en het fluiten.
Ja, tegen die tijd hebben wij ook een pot geld waar we op zitten. Die kan altijd aanschuiven tegen forse betaling natuurlijk.
Ja, dat nee, is prima. Regelen we zo wel.
Ik wil eigenlijk gaan afsluiten, Jeroen. Maar nu zit ik me opeens te bedenken dat jij natuurlijk ooit voor ons die prachtige jingle hebt ingezongen voor ons rubriekje. Wat is dit nou voor regel? Waarin we vaak een nieuwe regel bedenken. Ik ben helemaal kwijt waar die zit op het soundboard. Maar
Jeroen, ja, ik heb ze niet nu, hè?
Wat is dit nou voor regel?
Hij
is dat tweede deel, hè, Jeroen?
Hebben wij nog een regel meegenomen?
Ja, ik heb deze week wel nagedacht over... vorige week ging het over al die wissels die nu extra doorgevoerd mogen worden. Je mag nu 5 keer wisselen in plaats van 3 keer wisselen. En mij leek het wel leuk als we toch misschien meer naar dat... wat je bij hockey en bij volleybal ook hebt... dat je voor bepaalde momenten los iemand in kan brengen. Want ik denk dus dat er een hele groep...
Een vrije trap. Schop rond de 16 of zo.
Dus
of
bij
Amerika
voetbal heb je dat ook. En dan krijg je dus een heel nieuw soort voetballer. Dat kan letterlijk namelijk Theo Jansen nu nog zijn. En die kan dan gewoon nog bij Vitesse spelen. Want die moet gewoon 3 keer per wedstrijd. Hoeft hij dan alleen maar even die vrije trap erin te schieten. Ik denk dat je dan een heel nieuw type topsporter kan ontwikkelen.
Ja. Dan kan jij misschien ook nog mee.
Dat is precies wat ik bedoel.
Als er discussie is met de scheids, dan brengen ze jou gewoon in.
Jeroen, heb jij toevallig nog een regel die je zo uit je mouw kan schudden? Waarvan je denkt, dat zou een leuke toevoeging zijn.
Een leuke toevoeging zijn. Poeh.
Salarisverhoging voor scheidsies of zo?
Nou, dat sowieso. Dat staat buiten kijf.
Nee. Ja, nou, die regel dat jullie niet in mogen zetten op je eigen wedstrijd is ook gewoon onzin. Hè? Daar moeten ze ook mee stoppen.
Oh, mag dat niet? Nee, die heeft wel een keer bij jullie uitzending gezeten, toch?
Ja.
Nee, En de regel, ik denk dat het... ik blijf nog steeds bij die zelfpaas. Dat lijkt me echt een verademing voor het voetbal. Weet je? Ook voor ons, we hebben minder gezeik aan ons hoofd. Want die speler kan die bal inleggen en hup, gelijk weer doorvoetballen.
Ja. Ja.
Ze zijn al vaak in het nadeel. Dus als zij gewoon snel het spel kunnen hervatten en willen hervatten, alsjeblieft doe het.
Ja.
Ik denk dat heel veel snelheid in het spel brengt. En voor ons als scheidsrechter ook een stuk minder gezeur oplevert.
Alright.
Leuk. Ik ben om.
Leuk. Ja. Zeker. Dank. Dank dat je weer bent aangeschoven. Heel veel succes bij het diner waar je zo meteen naartoe moet. Voor de luisteraars, wij zijn er over een week weer. Weet je wel wie aanschuift dan?
Als goed, Geert den Oude.
Geert den Oude?
Ja, leuk. Hartstikke leuk.
Scheidsrechter.
Ja,
een goeie ook, hoor.
Ja? Nou, kijk, een talentje.
We geven het door.
Voor de luisteraars, tot volgende week. En voor Jeroen, tot gauw.
Thanks. Veel succes.
Whether she's a pet mom, a plant mom, or the mom who raised you, celebrate Mother's Day this year with the gift she'll use all the time. Get up to $400 off Peloton Tread, Row, Guide, or Bike packages, and choose from accessories like our heart rate band, row mat, cycling shoes, and more.
This is the perfect gift for mom to explore what gets her moving. Whether she has 5 or 20 minutes, she can choose from classes like techno rides, country walks, or an 80s row. All access membership and guide membership separate. Offer ends May 14th, 2023. Excludes Peloton Tread, Row, Bike, and Bike Plus Basics, and Peloton Guide Standalone. See additional terms at onepeloton.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.